Wij waren vanmorgen terechtgekomen in Psalm 22, waarvan op geen enkele wijze ontkend kan worden, omdat het overduidelijk is, dat de hele psalm spreekt in elk geval over de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En het blijkt dan toch in elk geval uit de vele uitspraken die we in de psalm vinden, die later zonder meer aangehaald worden in verband met de geschiedenis van de kruisigingen, waarbij ook regelrecht naar deze psalm verwezen wordt. En hoe dat ook zij, de psalm mag dan beginnen met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Maar die draad wordt nog weer opgenomen in vers 22. Maar gij, Heere, wees niet verre, haast u tot mijn hulp. En dan vers 23. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En de gedachte is dan dat deze psalm uitloopt op een geweldige climax, waarbij blijkt dat God deze leidende knecht des Heren inderdaad niet verlaten heeft, maar integendeel verlossing tot stand gebracht heeft, hulp gebracht heeft, echter niet op het tijdstip van de kruisiging zelf, niet op die dag om zo te zeggen, maar wel degelijk op Gods eigen tijd, namelijk ten derde dagen, en dat in overeenstemming natuurlijk met zoveel andere schriftplaatsen. Niettemin, de Heer Jezus, in wiens mond deze woorden uiteraard allemaal gelegd worden, blijkt volgens de psalm op de hoogte te zijn van het werk Gods en ook op van het vervolg daarvan. Hetgeen in het Nieuwe Testament blijkt, maar hoe het ook zijn mogen, hier in deze psalm zegt de Heer: wanneer deze verlossing komt, wanneer deze hulp komt, wanneer u mij redt uit des leven muil en van het zwaard en van het geweld des honds, wanneer dat gebeurt, zo zal ik, vers 23, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En daarmee vinden we een feitelijke beschrijving van het werk Gods in onze dagen. Het werk Gods namelijk, wat in het algemeen daaruit bestaat, dat hij zich bekend maakt, dan wel laat maken, want in de praktijk maakt dat nauwelijks enig verschil, dat hij zich bekend maakt, niet aan de wereld, niet aan de volkeren, ook niet aan Israël, maar aan een gemeente. Natuurlijk, men is niet geneigd het weg te redeneren, sommigen redeneren het weg. Niet omdat er aanleiding toe is, maar men doet het nou eenmaal. En men zegt dan: ja, maar het woord gemeente in het Oude Testament komt zoveel maal voor en het wordt daar zonder uitzondering. Hoewel die uitzonderingen er best zijn. Maar het wordt daar gebruikt ter aanduiding van Israël. Maar het verschijnsel dat het woord gemeente kan toegepast worden op Israël neemt niet weg dat het in vele gevallen helemaal niet specifiek om Israël gaat, maar wel degelijk specifiek om de gemeente. Het idee dat het woord gemeente alleen maar van toepassing zou kunnen zijn op Israël, omdat dat nou eenmaal in het Oude Testament hier en daar, en zelfs vaak, gebeurt, zegt natuurlijk niks, want het woord auto is van toepassing op de ding waarmee ik hier gekomen ben, zal ik maar zeggen, er zitten vier wielen in, het stuurwiel niet meegerekend, zuster, maar een auto kan net zo goed die auto van u geweest zijn. Toch, dat zegt toch niks? Dat kan heel goed. Het woord is niet maar van toepassing op één specifiek ding, maar op iets wat nou eenmaal beschrijft, beantwoordt aan de inhoud van dit begrip. En daar gaat het maar om. Het mag dan zo zijn dat Israël wordt aangeduid als gemeente. Het wil niet zeggen dat elke keer als het woord gemeente in de Bijbel voorkomt, het daarmee gaat om Israël. Bovendien, als wij betere afweging maken van het gebruik van dit woord gemeente, blijven wij toch in elk geval op zijn minst met de vraag zitten: waarom hier dan niet gewoon staat in het midden van Israël zal ik uw naam bekendmaken? En dan weet ik wel, dat is makkelijk weg te redeneren door te zeggen: dat maakt God zelf wel uit welke woorden hij gebruikt, en meer van dat soort uitspraken. Maar niettemin blijft het opmerkelijk dat er niet staat Israël. Dat is nou juist wat wij wellicht vanuit de voorgaande bladzijde van de Bijbel en misschien ook de volgende zouden verwachten, maar het staat er juist niet, er staat de gemeente. En hoezeer overigens ook de gemeente wel degelijk geïdentificeerd wordt met Israël, misschien hebben we het daar van de week dan nog wel over, maar hoezeer de gemeente dan ook vereenzelvigd wordt met Israël in de Bijbel en ook in het Nieuwe Testament, niettemin wordt niet de term Israël gebruikt, maar wordt specifiek gebruik gemaakt van de term gemeente. En elke, ook Joodse lezer, zou zich naar aanleiding van de uitdrukking meteen moeten afvragen waarom dit vreemde woord hier, waarom niet gewoon Israël, maar waarom gemeente? En het antwoord is eenvoudig genoeg, omdat het niet om Israël als zodanig gaat, maar om een andere gemeente. En niet een kleine, maar zelfs een grote. Want die dingen staan hier nu eenmaal. Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broederen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En het wordt nog herhaald in vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En dat is wat anders dan een klein overblijfsel binnen Israël. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen. Inlossen, maar het woord betalen is nou eenmaal het goede woord daarvoor. Ik zal mijn geloften betalen. Elke betaling is trouwens op grond van een belofte. Denk er maar eens over na. Dat is nou eenmaal het woord ervoor. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen, zodat het begrip gemeente hier meteen gedefinieerd wordt. Nou, gedefinieerd, maar dat niet, maar toegelicht wordt wel. Hoezo gemeente? Wie maken daar deel van uit? Door wie wordt deze gemeente gevormd? Wel, door degene die hem vrezen, zegt vers 26. Ik kan niet missen. En dat is nogal aardig, want het betekent dat inderdaad sinds de opstanding van Christus allen die hem vrezen deel uitmaken van deze grote gemeente. Toch? En als je dan zegt, denk niet dat er veel waren die tot geloof kwamen na de opstanding van Christus, zeg ik, nou, dan trekken wij de conclusie dat het nogal lang zou duren voordat die gemeente compleet zou zijn. Zo kom je toch aan een grote gemeente. Toch? Kwestie van tijd dan, in alle gevallen. En zo is het natuurlijk ook. Deze gemeente is die gemeente waaraan God dan wel Christus zich zou openbaren. En uitdrukkelijk, hij zou zich niet openbaren of bekendmaken aan. Hij zou ook niet prediken als zodanig aan de wereld. Wat eventueel aan ongelovigen gepredikt zou worden, is dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus. Maar de heerlijkheid Gods als zodanig, het wezen en daarmee ook het werk, de uitwerking van God, dat zou slechts bekendgemaakt worden, niet aan ongelovigen, omdat ze tot geloof zouden komen, maar uitsluitend aan gelovigen, nadat zij tot geloof gekomen zijn. Staat hier feitelijk. En ik durf het rustig te zeggen, omdat ik het natuurlijk ook niet geconcludeerd heb uit deze woorden. Ik doe het achteraf, in het licht van het Nieuwe Testament. Want wat ons bijvoorbeeld ook zou moeten verbazen in het Nieuwe Testament namelijk, is dat leerstellige waarheid, als u tenminste ongeveer een idee hebt wat daaronder valt, dat leerstellige waarheid nooit bekend maakt aan mensen die ongelovig zijn. Leerstellige waarheid wordt uitsluitend bekendgemaakt, uiteengezet, verklaard enzovoorts, aan diegenen die reeds kinderen God zijn. De prediking als zodanig is niet de prediking van bepaalde Bijbelse leerstellingen, van Bijbelse waarheid. De prediking is de prediking van het evangelie. En daarover is vervolgens dus ook geen discussie mogelijk en dient ook nergens toe. Het is ook niet noodzakelijk. Het is gewoon prediking. Enzovoorts. Maar waar het gaat om het verstaan van de waarheid, waar het gaat om het hebben van inzicht of het krijgen van inzicht in Gods wezen, in zijn naam en daarmee ook in de uitwerking daarvan, komen wij slechts terecht bij gelovigen. Het is zelfs zo sterk, ik heb er vaak genoeg op gewezen, het is zelfs zo sterk dat ik ken één Bijbelboek waarin systematisch het evangelie uiteengezet wordt, verklaard wordt, toegelicht en hoe dat maar heten mag. Ik heb maar één Bijbelboek waarin dat gebeurt en dat Bijbelboek heet niet het evangelie, maar het heet de brief aan de Romeinen. Hetgeen des te meer leuk is, omdat we nooit weten wie eigenlijk het evangelie aan de Romeinen gepredikt heeft. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Want dat vind ik eigenlijk nog het leukste. Hè? Maar wat we van die Romeinen weten, is dat aan hen het evangelie verklaard wordt. Begrijp je goed? Niet gepredikt in de Romeinenbrief. Uiteengezet in de Romeinenbrief. Hoe het zo gekomen is. Er wordt uiteengezet op welke wijze deze gelovigen in Rome deel gekregen hebben aan het werk. En het plan Gods. Dat het door geloof was, dat wisten ze al. Maar waaruit dat werk en plan Gods bestond, en hoe het tot stand zou komen, en op welke basis het rust, zal ik maar zeggen, dat wisten ze kennelijk niet, en het wordt uiteengezet. Vandaar dat de prediking van het evangelie plaatsvindt in de richting van hen die onwetend zijn, want zo luidt de term in de Bijbel officieel. En onwetenden wordt het evangelie gepredikt, maar het wordt pas verklaard nadat men het eerst aanvaard heeft. Waarbij ik terug ben bij het beginsel wat ik van de week natuurlijk al eerder heb aangehaald. De gedachte namelijk is dezelfde als die van dat wij ons eerst aan de schrift zouden onderwerpen onvoorwaardelijk. En pas daarna zouden we de schriften leren verstaan. Dat is precies hetzelfde beginsel. Eerst geloof en dus onderwerping en vertrouwen enzovoort. Daarna openbaart hij zich aan ons door zijn woord en door zijn geest. Of hoe dan ook maar. Maar pas op die volgorde gebeurt het. Nou, wat hier nou vermeld staat in Psalm 22 is een hele opmerkelijke zaak. God zou, of de Heer Jezus Christus zou het wezen Gods, de naam Gods dus, bekendmaken. Niet aan de wereld, niet aan de volkeren, zelfs niet aan Israël. Dat zeg ik voor degenen die zeggen dat de prediking in Handeling 2 in de eerste plaats prediking is aan Israël. En zelfs exclusief een prediking aan Israël. In de eerste plaats kan nog, maar exclusief kan op geen enkele wijze. Al was maar omdat hier gewoon in het Oude Testament al aangekondigd wordt hoe het zou gaan. De Heer Jezus zou verlost worden, zou opstaan uit de dood en zou vervolgens de heerlijkheid Gods openbaren, dan wel bekendmaken aan zijn broederen. En er staat bij dat het niet zijn broeders zijn naar het vlees, maar dat het zijn degenen die hem vrezen. Vers 26. De gemeente dus. En de aardigheid ervan is, maar die hebben we vanmorgen ook al aangehaald. De aardigheid ervan is dat we die waarheid ook geïllustreerd vinden ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Want wat wij wellicht als mensen gevoel voor public relations zouden gehoopt hebben, dat was dat de Heer bij zijn opstanding zich bekend zou maken aan Israël, aan het Sanhedrin, aan Caiaphas, aan Pilatus, aan Herodes, kortom aan het hele ongelovige Joodse volk, inclusief al die Romeinen enzovoorts. Daar zouden wij schik van gehad hebben, toch? Behoorlijk, zeker wel. Maar hij deed het niet, want zijn plan was nou eenmaal anders. En hij maakte zich alleen bekend aan degene die daarvoor al in hem geloofden. Toch? En daarna ook aan degene die alsnog tot geloof kwamen, maar niet in de eerste plaats doordat ze hem gezien hadden of iets dergelijks, maar in de eerste plaats omdat ze van hem gehoord hadden. Want bij de opstanding, sinds de opstanding maakte de Heer zich bekend. Bij gelegenheid, ik moet zelfs zeggen bij uitzondering, maar hij deed het. Hij maakte zich bekend aan zijn discipelen. Ze worden ook inderdaad zijn broeders genoemd, hebben we vanmorgen al vastgesteld, enzovoorts. En later wordt vastgesteld dat die discipelen, Handelingen 1, weer zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen over hem spreken. En hoewel God zelf mede getuigenis gaf met die discipelen die zijn getuigen waren, deed hij dat niet door zichtbaar te verschijnen, maar slechts door tekenen en wonderen en dus inderdaad onder een bedekking. Door tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen die uitbeeldingen zijn van het werk Gods dat hij in onze dagen zou doen, maar zelf vertoonde hij zich niet en hij doet dat nog steeds niet. Hij zou zich bekendmaken in of aan een grote gemeente. Woorden van deze strekking vinden we overigens niet alleen hier in Psalm 22, vers 23 en 26, maar vervolgens ook een paar bladzijden verder in Psalm 35 bijvoorbeeld, waar boven staat voor ons gemak gebed om hulp voor verlossing, en dan weet u meteen waar het over gaat. O Heer, wees niet verre, haast u tot mijn hulp. zei Psalm 22, vers 20. En Psalm 35 gaat over precies hetzelfde. Het is een gebed van de Heer Jezus om verlossing uiteindelijk uit de dood. Volstrekt dezelfde strekking dus. En daar staat dan in Psalm 35, in vers 17. Heere, hoe lang zult gij toezien? God zag dus toe. Hij was er wel dus. Maar hij greep nog niet in. En de vraag is, hoe lang zult gij toezien? En dat is precies hetzelfde als, hoe lang hebt gij mij verlaten? Uit Psalm 22. Hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun liederverwoestingen. Breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. Woorden van volstrekt dezelfde strekking als Psalm 22, vers 21 en 22. Verlos mij dus uit de dood. Laat mij verder leven. Vandaar het woord ziel. Laat mij verder leven en u dienen. En dan staat er ook prompt, vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Zodat je maar weer ziet dat hier wel degelijk wordt aangekondigd dat die gemeente toch een groot volk zal zijn. Weliswaar niet op een bepaald tijdstip, in de zin van in een bepaalde generatie. Wellicht, want in dat verband wordt, dacht ik, eerder geschreven over een klein kudde dan over machtig veel volks. Maar aan de andere kant, wanneer onze bedeling voltooid zal zijn en de gemeente inderdaad verheerlijkt zal zijn geworden in de hemel, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zal blijken dat die gemeente bestaat uit machtig veel volks. Een hemels heerleger. Maar hoe heet dat? De menigte van hemelse heerlegers. Staat dat er zo niet in Lucas 2? Ja, dat is een ander heerleger, maar het is een type van de gemeente, dus blijft toch hetzelfde. Menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de ere zij God. Het is precies die eer van God die bekend wordt gemaakt eerst aan dat hemelse heerleger of gewoon aan de gemeente. En zo staat er hier in Psalm 35 ook. Heere, breng mij terug uit de dood, want dat is de gedachte. En wanneer dat gebeurd zal zijn, zal ik u loven in de grote gemeente. In de grote gemeente, onder machtig veel volks, zal ik u prijzen enzovoorts. De grote gemeente, hij wordt dus min of meer bekend verondersteld. Ik kan niet missen, bovendien Psalm 22, vers 26 zei al, in dat verband, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En dat betekent uiteraard dat de Heere Jezus op voorhand beloofd had dat als hij zou opstaan uit de dood eenmaal, dan zou hij zijn dienst aan God voortzetten door de naam Gods bekend te maken aan deze gemeente die dan tot stand zou komen. Je hoeft niet te vragen wat zijn die beloften en hoe betaalt hij ze, want het is gewoon een synoniem parallelisme, heb ik al geleerd uit het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Onder het thema de dichterlijke boeken. Synoniem parallelisme. Waarom ik het aanhaal is alleen maar om te laten zien dat ik het niet uitgevonden heb. De gedachte is gewoon dat die twee zinnen parallel staan in dezelfde betekenis. Namelijk, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente is volstrekt hetzelfde als ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De gemeente bestaat dus uit degenen die hem vrezen. En het van u zal mijn lof zijn is niks anders dan het betalen van de belofte. Wat had de Heer Jezus dus beloofd? Dat als hij zou opstaan uit de dood, zou hij de naam Gods, de eer Gods bekendmaken aan deze grote gemeente. En wanneer heeft hij dat beloofd? Ik denk voor de grondlegging der wereld, als je het mij vraagt. Want van de gemeente wordt ook gezegd dat die in hem is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dus daar gaat het maar om. Het is dus onderdeel van het plan Gods. Van het eeuwig voornemen Gods. Het is niet zomaar een term, want met opzet citeer ik hem uit Efeze 3. Nou goed. Laat maar zitten. Maar dat is waar het om gaat. Aan een gemeente, dat is het plan Gods. Dat is niet een werk Gods wat hij doet, omdat nou eenmaal onverhoopt, maar helaas het Joodse volk ongelovig bleek te zijn. Niet slechts in Handelingen 1, maar later ook en tot in Handelingen 28 aan toe. Dat heeft er niks mee te maken. Dit is gewoon het plan Gods. Dat men dat niet wist, in het algemeen. Ja, dat zal wel zo wezen. Dat wellicht Petrus dat niet eens wist in Handelingen 2. Dat wellicht wist hij het niet. Ik denk van wel, maar daar ga ik nou toch niet over discussiëren. Maar dat hij het wellicht niet wist, heeft er gewoon volstrekt niks mee te maken. God wist het en heeft het zelfs van tevoren aangekondigd. Met onder andere dan in Psalm 22 en Psalm 35. Nou, eigenlijk al in Genesis 3. Maar misschien dat ik het daar ook nog eens over heb. Sterker nog, eigenlijk in Genesis 1, vers 3. Maar God heeft het aangekondigd. En zo gebeurde het ook. De opstanding van Christus zou niet een uitwerking hebben over heel de wereld. Zou niet de uitwerking hebben over Israël. Het volk zou niet tot geloof komen. Op risico dat ik me nou verspreek, zeg ik. De boodschap, de prediking van het evangelie was daar niet eens op gericht. Dat wij dat denken is een misverstand. Het ging om de verzameling van deze gemeente. En dat de prediking van het evangelie in eerste instantie gericht lijkt te zijn op Israël, is gewoon om de eenvoudige reden dat al deze dingen oorspronkelijk aan Israël bekendgemaakt zijn. Het ligt dus voor de hand dat als eenmaal die gemeente gevormd gaat worden, dat dat ook in de eerste plaats aan Israël bekendgemaakt zal worden. Zodanig zelfs dat degenen die hem gekruist hadden enige dagen later de gelegenheid reeds kregen om tot bekering te komen, tot geloof te komen, opdat zij deel zouden hebben. Niet aan een bekeerd Israël, maar opdat ze deel zouden hebben aan deze grote gemeente die reeds aangekondigd was in Psalm 22 en Psalm 35 enzovoorts. Zo zit het in elkaar. Of men dat wist in die dagen, doet niks ter zake. Bovendien, wat wij in Handelingen hoofdzakelijk lezen, is de prediking van het evangelie. En dat is niet de verklaring van Bijbelse waarheid, zoals net gezegd. Dus de prediking van het evangelie aan onwetenden dan wel ongelovigen. Maar hoe het werk precies in elkaar stak, dat wordt ons uitgelegd in de brieven. En die zouden we dan gebruiken op de juiste wijze. De brieven namelijk zetten ons uiteen en demonstreren ons op welke wijze zoveel van deze oud-testamentische uitspraken zouden moeten worden geïnterpreteerd. En dat kan ik u meteen demonstreren, want het blijft natuurlijk zo dat deze woorden uit Psalm 22, vers 23 in elk geval, geciteerd worden later in Hebreeën, in een Nieuw Testamentische brief, makkelijk genoeg, Hebreeën 2. Want daar ga ik even naartoe, want ik vind het leuk. Ik vind het trouwens sowieso een prachtige brief hoor. Hebreeën hoofdstuk 2, want ook in de brief aan de Hebreeën, zo heet dat boek. Hetgeen niet automatisch betekent dat het een brief is, noch dat hij geschreven is aan Hebreeën. Ik zeg dat maar even terzijde. Maar in deze brief aan de Hebreeën vinden wij in de eerste hoofdstukken, want de brief is inderdaad voorzien van een verhoudingsgewijs lange inleiding, maar vinden wij inderdaad in de eerste twee hoofdstukken de samenvatting van wat ik dan gemakshalve maar weer noem tegenwoordige waarheid. De samenvatting van de positie waarin gelovigen, zij die de Heere vrezen uit Psalm 22, zich bevinden. Zoals dat in 1 Petrus 1 het geval was. Zoals het in Efeze het geval is, zoals we gezien hebben. Maar dat is in Hebreeën ook. Want met een noodgang wordt gezegd, God eertijds veelmalen op vele wijze, vers 1, weet u wel, tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En het is deze Zoon die sinds zijn opstanding, zoals beschreven in elk geval in Hebreeën 1, vers 3, het is deze Zoon door welke de heerlijkheid Gods inderdaad bekendgemaakt wordt aan die grote gemeente, waaraan ook deze brief overigens blijkbaar geschreven is. Heb je dat nog tot zover? Nou, in deze brief wordt dan eerst uitgebreid vastgesteld dat de opstanding, hemelvaart, kortom, de uitermate verhoging van Christus tot ver boven alle overheid en macht, Efeze 1, Filippenzen 2 enzovoorts, dat die in het Oude Testament wel degelijk teruggevonden kan worden. Heb je die? Ik zeg dat met grote nadruk, omdat ik een heel belangrijke bijbelcommentator ken, wiens naam ik nu dus niet meer kan noemen, want het doet er verder niet toe, die de profetieën systematiseert en zegt: profetieën over de opstanding van Christus vinden we nog wel in het Oude Testament, maar profetieën over zijn hemelvaart niet. Dat moet een vergissing geweest zijn. Ik denk dat we er later nog om zullen lachen samen, van wat een misverstand. Hè? Want hier worden ze aangehaald. Ze zijn wat cryptisch. Ze zijn wat bedekt, maar niettemin wordt in de rest van Hebreeën 1 gezegd dat Christus gezeten is in een positie ver boven de engelen en dat het is in overeenstemming met zoveel schriftplaatsen die vervolgens als voorbeeld geciteerd worden in de rest van dat hoofdstuk. Heb je dat nog? Ik ga ze niet lezen, want dan verdwaal ik een beetje. Maar er worden allerlei schriftplaatsen aangehaald waaruit zou moeten blijken dat de Messias verhoogd zou worden tot boven de engelen. Dat geeft mij bovendien de gelegenheid om in een zeer uitgebreide voetnoot verhoudingsgewijs het dan toch even op te wijzen dat een dergelijke uiteenzetting volstrekt, maar dan ook volslagen overbodig is als je eerst geleerd hebt dat Jezus gewoon God is. Precies luisteren wat ik zei, hoor. Ik zei echt niks verkeerds. Ik zei dus niet dat hij niet God is. Integendeel. Ik zei, maar als je eerst geleerd hebt dat Jezus gewoon God is, en dat geloof ik van ganser hart en voor de volle 100%, waarom is het dan nog noodzakelijk om uiteen te zetten dat hij een positie heeft ver boven de engelen, want dat is toch precies hetzelfde? En het antwoord is, omdat deze uiteenzetting gegeven wordt niet tegen de achtergrond van de godheid van Christus, maar tegen de achtergrond van de mensheid van Christus. Heb je dat ook nog? En hoewel dikwijls de godheid van Christus ontkend wordt en wij die dus gedwongen worden te verdedigen, dan wel te beargumenteren, moet dat onze ogen niet sluiten voor het feit dat de Heer Jezus Christus ons in de Bijbel voorgesteld wordt als de mens. Dat werd hij rond kerstfeest, want rond kerstfeest kun je deze dingen altijd gewoon zeggen. De mens worden, de incarnatie heet dat, van Christus. Maar vergis u niet, hij is altijd mens gebleven. Het was de mens Jezus Christus die stierf. En het was de mens Jezus Christus die opstond uit de dood. En als u dat, sorry, als u dat niet begreep, ik zeg het natuurlijk hoogst ongelukkig en arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar als u dat niet begrepen hebt, heb u dus nooit de Hebreeënbrief kunnen begrijpen. De eerste hoofdstukken al niet, hoofdstuk 1 al niet en hoofdstuk 2 zeker niet. Want, en dan herinner ik mij weer het brandpunt Bijbelschool boek, protocol heette dat vroeger toch, Johan, in 1961. Protocol heette dat, ja. Vonden wij leuk, dus de eerste keer dat ik het woord hoorde. Protocollen heette dat. Zijn de protocollen al uitgedeeld? Wil jij de protocollen even uitdelen voordat de les begint? Later werden het lesboeken. Maar daar staat bijvoorbeeld de vraag in: waarom werd Christus mens? En er komen een paar antwoorden systematisch met bijbelteksten erachter. Dat lesboek wat ik heb is trouwens gewoon de bewerking van de schriftelijke bijbelcursus van Scofield in de tijd. Maar dat mag je niet meer hardop zeggen, maar dat was zo. Het was dus eigenlijk Scofield, maar gesystematiseerd. Waarom werd hij mens? Antwoorden, zo uit het hoofd, om te kunnen sterven. Teksten, Hebreeën 2. Hij werd mens vanwege het lijden des doods, omdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Vers 9. Was dat. Maar een van de andere antwoorden was, opdat hij ons een voorbeeld zou nalaten. Want wij zouden vervolgens in zijn voetstappen volgen. Wij zouden het voorbeeld dat de mens Jezus gegeven heeft navolgen, ontleend aan 1 Petrus 3, of is het 4 inmiddels? opdat we in zijn voetstappen zouden wandelen. En heeft voor ons geleden onze voorbeeld nalatende. Dat u wat in mensen, want als in God was, hoe zouden wij een voorbeeld van God kunnen volgen? Daar wij slechts mensen zijn. Die hebben u toch? Maar een van de andere antwoorden, en dat is waar het me nu om gaat, is opdat hij, waarom werd hij mens? Opdat hij, waarom werd hij in alles de broederen gelijk? Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Dat is Hebreeën 2 vers 17 inmiddels. Want de gedachte is dat de mens Jezus Christus, de Joodse Messias, de zoon van David, dan wel de zoon des mensen, niettemin, de mens Jezus Christus, uit de mensen genomen zal worden, Hebreeën 5 vers 1, want zo hoort dat bij een hoge priester, bij een priester in het algemeen trouwens, hij wordt uit de mensen genomen, en zoals Aaron genomen werd uit de mensen om hoge priester te zijn, zonder dat hij daarbij zijn mensheid verloor, of moet je zeggen mensdom, dat weet ik eigenlijk niet. Maar zoals hij als mens dus uit de mensen genomen werd, om als mens te functioneren als hoge priester in de dienst van God, zo werd de Heer Jezus uit de mensen genomen om hoge priester te zijn en God te dienen voor het aangezicht Gods. Maar aangezien de hoge priester, aangezien alle hoge priester, Hebreeën 5 vers 1, aangezien alle hoge priester uit de mensen genomen wordt en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, moest dus de Heer Jezus Christus ten einde hoge priester te worden, eerst mens worden. En dus werd hij mens om hoge priester te worden. En dan gaan we verder. En sinds wanneer is hij hoge priester? Niet sinds zijn geboorte, ook niet sinds zijn openbare bediening, ook niet sinds zijn doop, ook niet sinds zijn kruisiging. Want het is openbaar dat indien Jezus nog op aarde ware, hij zelfs helemaal geen hoge priester zou zijn en zou kunnen zijn, want dan zou hij leven onder de wet. En onder de wet wordt niemand uit Juda toegelaten tot het ambt van hoge priester, met dank aan Hebreeën 7, want daar staat het uitgebreid, precies zoals ik het nu zeg. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niks gezegd heeft over de priesterschap. Dus, sinds wanneer is hij hoge priester? We moeten de datum daarvoor steeds verder vooruitschuiven. Waar heb ik dat nog meer gehoord? Maar goed, we moeten hem steeds verder vooruitschuiven. Hij werd pas hoge priester bij zijn opstanding uit de dood. En als de hoge priester uit de mensen genomen wordt en bovendien mens blijft om hoge priester te zijn, dan betekent dat de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts, dus nog steeds mens is sinds zijn opstanding. Het was de mens die opstond uit de dood en gesteld is boven de engelen, en dat is nieuws. Dat God gesteld is ver boven de engelen, ja, dat is geen nieuws, dat ligt gewoon, het ligt vast in de definitie van het begrip Godheid. Maar dat de mens gesteld is boven de engelen, dat is nieuws. Dat zo zonder meer zelfs een mens überhaupt naar de hemel ging, laat staan dat hij daar nog een belangrijke dienst kreeg te vervullen. Maar dat een mens naar de hemel gaat, dat is volstrekt onvoorstelbaar vanuit het Oude Testament eigenlijk, omdat daar zwart op wit staat dat de mens geschapen is om de aarde te bewonen en dat de aarde geschapen is om bewoond te worden door onder andere de mensen. Niettemin ging een mens naar de hemel. En als hij dan nog hoge priester is, betekent het automatisch ook dat het rechtstreeks samenhangt met het feit dat hij de eerste mens is die naar de hemel ging. En een van de belangrijke conclusies verder in de Hebreeënbrief is dat als er eenmaal één mens de hemel is gegaan, kortom, als er één, met excuus voor de vergelijking, als er één schaap, tot zover lukt hij nog, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Hij heeft een precedent geschapen. Precedent is dus een schaap. En daarom heet het ook, hij heeft een schaap geschapen, want het komt over de dam en dan. Goed, maar dat wordt wel een keer uitgelegd verder. Maar u hebt hopelijk die gedachte vast. Ik citeer het niet allemaal even letterlijk. Ik wijs u ook niet eerst op, zoek u dit vers, dan lezen we het samen. Maar iedereen kan het gewoon in zijn Bijbel nalezen. Hij werd mens. Hij moest in alles de broederen, vers 17 van Hebreeën 2, Leuk, hè? Hij moest in alles de broederen gelijk worden. Had net zo goed kunnen staan. Hij moest in alles de mensen gelijk worden. En op andere plaatsen staat dat ook. Maar hier staat, hij moest in alles de broederen gelijk worden. Om hoge priester te kunnen zijn. Maar de volgende vraag is, waarom heten die mensen hier ineens broederen? We werken nou achterstevoren door Hebreeën 2 heen. Waarom heten ze ineens broederen? Omdat het woord rechtstreeks ontleend is via het prikbord. U weet hoe dat gaat, hè? Toch? Iedereen die een computer heeft, weet hoe het gaat. Het woord is gepikt. Dat is een goed woord, toch? En anders is het Engels. Gepikt. Het is geselecteerd. Het is genomen. Dat is wat het woord betekent. Gewoon Nederlands, hoor. Dit woord is gewoon genomen uit Psalm 22... En daarna geplakt, hè? Geplakt in Hebreeën 2 vers 17. Het is namelijk exact hetzelfde woord. Het is daaraan namelijk letterlijk ontleend. Want hij zou na zijn opstanding en op grond van zijn opstanding de naam Gods aan zijn broederen bekendmaken. Daarom moest hij aan al die broederen eerst gelijk worden in alles. Ik hoop dat u merkt dat ik twee lijnen tegelijk aan het ontwikkelen ben. Ze komen nu bij elkaar. Hij moest in alles de broederen gelijk worden om, volgens Psalm 22, de naam Gods aan hen bekend te maken. Want daar gaat het daarover. En volgens Hebreeën 2, hij moest in alles de broederen gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Voor die broederen, dat is één. En punt twee is nou de vraag, waaruit bestaat dan onder andere zijn hogepriesterschap? Het bekendmaken van de naam Gods. Wat doet dus de hogepriester? Het bekendmaken van de naam Gods. En als God zich aan u en mij bekend maakt, doet hij dat inderdaad via de Heere Jezus Christus, die dan in die positie kennelijk functioneert als hoge priester. En andersom, als je het strikt neemt, meestal bedoelt men het niet zo, maar als je het strikt neemt, als Christus niet onze hoge priester is, maakt God zich dus niet aan ons bekend. Heb je dat? Er zit niks anders op. Dat is de conclusie, gewoon uit de vergelijking van deze schriftplaatsen. En dat ik ze vergelijk, dat is misschien sommigen nog ontgaan, dat ik ze vergelijk, dat doe ik niet uit eigene beweging, maar doe ik omdat de schrijver van de Hebreeënbrief dat zelf doet. Die zegt namelijk, in vers 9, vanaf vers 9, want het is een uitgebreid verhaal, ik moet nog eenmaal de draad een beetje vroeg opnemen. Vanuit vers 9, wij wel, wij die zijn broederen zijn, maar dat wist u al, op grond van geloof en wedergeboorte, wij zien Jezus, anderen niet, want voor anderen verbergt God zich in deze bedeling der verborgenheid. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Prachtig taalgebruik, omdat er zoveel gezegd wordt in twee, drie woorden eigenlijk. Hè? Wij zien Jezus gekroond met alle macht in hemel en op aarde en ook over de gemeente dus uiteraard. Maar fijn. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus die een weinig, namelijk voor korte tijd, minder gemaakt was dan de engelen. Ontleend aan Psalm 8. Onthoud dat vooral, hè. Ontleend aan Psalm 8. Hij was voor korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods. Want hij werd onder de engelen gesteld en werd dus mens. Opdat hij zou sterven. Dat is ook het antwoord op de vraag van waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Hij was immers mens geworden om te zullen sterven. En daarom kwam er geen verlossing op het moment dat hij zou sterven. Maar verder, daar staat er opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want hij is nu eenmaal gestorven voor allen. Maar dat is niet het doel. Leidt er ook niet toe dat allen behouden worden, overigens. Voor degene die dit vers dan misbruiken, zeg ik dat, hè. Het leidt er niet toe dat allen behouden worden, want dit gaat helemaal niet over het doel. Maar hij zou voor allen de dood smaken, opdat allen vervolgens, die dan inmiddels dood zijn, de gelegenheid zouden krijgen om te komen tot geloof en daarmee tot wedergeboorte. Dat is de gedachte. Maar zo gaat het verder. Er staat er, vers 10, dat hij zou sterven, want het was nodig, het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, God namelijk, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, in uw vertaling staat kinderen, maar dat is een misverstand, dat hij vele zonen tot de bekende heerlijkheid leidende, en dan stop ik eerst weer even, hier wordt dus zo zonder meer vastgesteld dat het van oudsher en vanuit oud-testamentische tijden de bedoeling was dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat hebben u toch, hè? Dat was bekend verondersteld. Maar wat hier staat in vers is dat om dat te bereiken was het nodig dat God de overste leidsman van hun zaligheid, de leider, de eersteling van deze vele zonen, dat deze eersteling, deze overste leidsman van deze vele zonen, dat hij door lijden zou geheiligd worden. En dus inderdaad, deze eersteling, deze overste leidsman, deze eersteling is inderdaad gegaan de weg via het kruis in de dood en daarna uiteraard de weg omhoog in de opstanding als eerste. En nu die eerste daar is, zouden die vele zonen hem volgen. Ik moet meteen denken aan het Bijbelse beeld van de herder en de schapen. Want het is precies hetzelfde beeld. De herder is namelijk gewoon de hoge priester. En de schapen, dus het volk van die hoge priester. Het is volstrekt hetzelfde beeld. En als de Heer Jezus zichzelf voorstelt als de goede herder, had hij net zo goed kunnen zeggen, ik ben de ware hoge priester. Beide in het Johannesevangelie trouwens, maar laat maar zitten. Maar de gedachte is dus dat deze overste leidsman, deze eerste van die vele zonen, u weet wel, die grote gemeente, de machtig veel volks enzovoorts, hè. Dat de eerste die zou deze weg door lijden gaan en daarom is hij gestorven. En vervolgens zegt het vers, want zowel die heiligt als zij die geheiligd worden, zowel de eerstelingen als de volgelingen, zowel de hoge priester als zijn volk, zowel de herder als zijn kudde, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zij zijn allen uiteen. Ze zijn één namelijk. En om die reden, omdat zij één zijn, Christus dus en deze vele zonen, de gemeente dus gewoon in de praktijk, omdat zij één zijn, noemt hij, die eersteling, hen en dus ons, zijn broeders. Staat hier. En daarna staat hem, dat hij dat doet en broeders noemen in Psalm 22 vers 23, want er staat zeggende, vers 12 hier, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, als hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Nou, die gemeente is dat dus. Dat zijn die vele zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden. Dat zijn die vele zonen die de Heer Jezus Christus zouden volgen. Ik zou zeggen in zijn dood en opstanding, maar beter is meteen te zeggen, ze zouden hem volgen in zijn weg naar de hemel, ver boven de engelen. En ik heb niet het hart te zeggen, maar ik geloof toch dat het over een Joodse gemeente gaat met een aardse roeping en erfenis. Want dat is niet zo. Die conclusie kan je misschien trekken uit het opschrift boven de brief, wat het tamelijk ongelukkig, wellicht, boven terechtgekomen is. Maar zodra je begint te lezen in deze hoofdstukken, wordt dat vanzelf gecorrigeerd. Waar het om gaat is om de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus die een hemelse roeping en erfenis zouden hebben. Bovendien zeg ik er even buiten verband weer bij, dus in de voetnoot zeg ik erbij. Het hele verschijnsel van dat de gemeente van vandaag een hemelse roeping en erfenis heeft, is er namelijk op gebaseerd dat de gemeente een gemeente is van eerstelingen. Het hangt namelijk samen met het eerstgeboorterecht, zoals uiteengezet in het Oude Testament. De eerstgeborene is voor de hemel. Ja, wat me nou allemaal door het hoofd schiet. Ik wou zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan Anna. En ik bedoelde niet echt de moeder van Maria, maar vooruit. Die schrappen we er weer uit, hè. Ja, heb ik eens nagevraagd aan Hanna. In het Grieks dus Anna, want de Grieken kunnen de H niet schrijven. Goed. Heb ik eens nagevraagd aan Anna, van wie de baarmoeder geopend werd van Gods wegen. En al wat de baarmoeder opent is mijn, had de Heer al lang geleden gezegd. En Hanna wist dat. En zij bracht haar eerstgeborene zo dicht mogelijk bij de hemel. Voor zover zij het kon, bracht ze hem zo dicht mogelijk bij de hemel. Ze bracht hem namelijk in de tempel bij de hoge priester. Die er ook geen raad mee wist, want toen was gemeentelijke waarheid ook al bekend. Wist men ook niet wat men, dat het zo moest eigenlijk. Niettemin, zij deed het en Eli kon niet weigeren. En zo werd Samuel opgevoed als de zoon van de hoge priester. Hè? Ja, onder de wet kon dat niet, maar gewoon naar het gewoon burgerlijk recht was hij wel degelijk de zoon van de hoge priester, want Eli functioneerde als zijn vader. En ik stel me altijd zo voor, sinds de zonderschool, dat Samuel sliep in een van de gebouwen van de tempel. Dat zal met Eli misschien ook zo geweest zijn. Dat weet ik niet, maar zo stel ik me dat voor. Nee, zijn geheimzinnige vader was een man van Arimathea. Dat is het leuke van het verhaal namelijk. Vandaar dat in één keer, ineens in zoveel door mijn hoofd schiet. Van Ramatayim Sofim. En ik heb niet eens geoefend vanmiddag. Elkana, een man van Ramatayim Sofim. Maar dat is gewoon Arimathea in het Grieks. En in het tegenwoordige Hebreeuws dan wel Arabisch. Ramallah, dat is ook wel leuk. Palestijnse stad. En als ik daarover begin, over Arimathea en de meneer die daarna genoemd is, komen we nog een heel eind weg in verband met gemeentelijke waarheid. Maar daar hebben we het over een paar weken weer over. Ja, voor degenen die meegaan, althans naar Brittannië. Dat is even terzijde. Maar wat ik alleen maar wil zeggen, dat deze waarheid van de eerstgeborene is bestemd voor de hemel, volstrekt vast ligt in de wet, maar daarin vast ligt, omdat die waarheid op hoog geestelijk niveau zou toegepast worden op de gemeente. De profetische betekenis van deze wet is gewoon die van de gemeente. De eerstgeborene onder het nieuwe verbond, waar anders onder. De eerstgeborene van een nieuwe schepping is bestemd voor de hemel. En ik zeg altijd, als u het idee hebt, dat er voordat deze gemeente ontstond, waarvan wij deel uitmaken, dat er daarvoor een andere gemeente was, sinds Handelingen 2 en voor het optreden van Paulus vroeg of laat, want dat zijn zo de gebruikelijke termen, daar zitten we helemaal fout met onze tegenwoordige gemeente, want dat is dan niet een eersteling en gaat dus ook niet naar de hemel. En dan heb je dus helemaal een grote chaos. Het kan namelijk niet. De roeping van de gemeente is voor de volle, maar ook volle 100% gebaseerd op de oud-testamentische profetie. En in het licht van de nieuwe is die bepaald zo onduidelijk niet. Zoals gezegd, de Heer zou opstaan en zich bekendmaken aan een grote gemeente, die hij noemt mijn broederen in Psalm 22 in de grote gemeente. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En hier wordt uiteengezet wie die broederen zijn. Dat zijn die zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden. En om maar meteen een hele grote stap te nemen, dat zijn dus die lui uit Efeze 1. Die gemeente dus, zal ik maar zeggen, waarvan staat dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, want we zijn één met hem, precies zoals hier in Hebreeën 2 ook staat, en we zijn tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zoonstelling. Zodat voor de dagen van het begin van onze bedeling en gemeente inderdaad deze dingen al vastlagen en we vinden ze ook daadwerkelijk terug in het woord Gods. En dus gaan we naar de hemel. En daarna, want ik moet het nou deze week om een of andere reden voorzien van voetnoten. Maar als u nou zegt, maar er staat in mijn Bijbel dat de aanstelling tot zonen bestemd was voor Israël. Dan zeg ik, ja, dat staat in mijn Bijbel ook, maar dat is niet tegenstrijdig, want het zal blijken dat de gemeente wel degelijk voortkomt uit Israël, zodat het toch klopt. Maar meer zeg ik er nou niet van. Ik bedoel, dat gaat weer even buiten het onderwerp. Maar dat is niet in strijd met elkaar. Integendeel, het bevestigt het een en ander alleen maar. En dat die gemeente voorkomt uit Israël, dat is een Bijbels gegeven. En het andere Bijbels gegeven, dat is de voetnoot. Bij de voetnoot is dat de gemeente primair voorkomt, niet uit het Jodendom, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat maakt het wat ingewikkeld. En dat is tot stand gekomen historisch via meneer van Arimathea. Ene Jozef dus. Zo steekt de verhaal in elkaar. En ik verwijs u dus nu eigenlijk naar dingen waarvan ik hoop dat u ze al lang weet. En anders moet u ze nu vergeten en genoegen nemen met de kleine voetnootjes dan. Hè? Maar waar het dus over gaat, is dat deze dingen hier gewoon aangehaald worden in Hebreeën uit het Oude Testament. En worden toegepast op Christus, de eersteling, en daarna op de vele broederen waarvan hij de eersteling is. En aan het eind van het hoofdstuk wordt een andere terminologie gebruikt. Wordt gewoon gezegd, hij is de eersteling van zijn vele broederen, namelijk hij is de hoge priester van zijn volk. Van wie is Christus dus hoge priester? Van degene die hem vrezen, Psalm 22. Van die vele broederen, die vele zonen die tot heerlijkheid zouden geleid worden, enzovoorts. En of je dat nou Israël noemt of de gemeente, maakt niks uit, zolang we in beide gevallen daarbij bedenken, het gaat om gelovigen. En van gelovigen is Christus de hoge priester. En de functie van de hoge priester blijkt volgens Psalm 22 te zijn het bekendmaken van de naam Gods. En zoals we eerder hebben vastgesteld, als het werk Gods in de eerste plaats daaruit bestaat dat hij zich openbaart aan, dan wel bekend maakt aan degene die in hem geloven, aan de gemeente, is dat het werk wat tot stand komt door onze hoge priester. Dat is namelijk de hoge priesterlijke functie van Christus in de eerste plaats. En dan komen de voetnoten weer. En dat heb u natuurlijk ook gelezen. Dat er staat, de hoge priester, want wat de hoge priester zou doen, is verzoening doen voor de zonden des volks. Dus, hè? Toch? De hoge priester zou verzoening doen voor de zonden des volks. En dan zeg ik, ja, maar dat is niet wat anders. Want voor zover wij leven, wij als volk Gods, we hebben het alleen over de gemeente, over niks anders. Voor zover wij leven, staan in die verzoening. Voor zover die verzoening van onze zonde en voor zover onze verzoening met God realiteit is in ons leven, is dat omdat Christus de naam Gods aan ons heeft bekendgemaakt. Of in eenvoudiger Nederlands, voor zover wij deze Bijbelse waarheden verstaan, zijn wij vrijgemaakt in des Heren, hebben wij geen geweten van zonde meer en hoe het allemaal maar heten mag, leven wij daar ten volle uit en zijn wij dus met God verzoend. Maar al zijn we wellicht gelovigen en wedergeboren mensen, maar we verstaan deze waarheden niet, dan geef ik u, dus dat hoef je niet 100% serieus te nemen, maar geef ik u de verzekering dat als u dat niet verstaat, dat u nog steeds last hebt van uw zonde enzovoort, dat u zich schuldig voelt staan tegenover God, aarzeling hebt om hem te naderen en al dat soort dingen meer. Dan is God nog steeds die God die ver weg is. En christen of niet, die voelt zich nog altijd schuldig ten opzichte van hem. En gelovend of niet, maar ook dat is niet alleen een Bijbelse waarheid, maar ook dat is mijn ervaring. Geloven dat de Heer Jezus voor je gezonde gestorven is, daar kun je 100% in geloven, zo vast als een huis, en tegelijkertijd je nog steeds schuldig voelen voor God. Ik zeg niet dat het niet kan, want ik ben er het bewijs van. Dat kan. Maar je komt er pas af. Als je het laat voor wat het is, zeg ik altijd. Als je het laat voor wat het is en je gewoon verdiept in Bijbelse waarheid in het algemeen. Als je laat onderwijzen door de schriften, door de Heilige Geest, door deze hoge priester, om die term dan nog maar eens te gebruiken. En pas dan wordt vergeving van zonde, wordt verzoening van zonde, wordt verzoening met God realiteit in je leven. Met andere woorden, dat de hoge priester verzoening doet voor de zonde des volks is in de praktijk heus niet wat anders dan dat hij de eer of de naam Gods bekend maakt aan zijn volk. En als u, nou komt er nog een lange voetnoot, sorry. Maar als u gedacht had dat het verzoening doen voor de zonden des volks bestaat uit het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan moet ik u zeggen, helaas moet ik dat, want ik hou niet van confrontaties, al gelooft u mij waarschijnlijk nu helemaal niet meer. Hè? Dat is echt zo. Maar dan moet ik u zeggen dat weliswaar onze zonden als zodanig, niet van zijn volk, maar van zondaren, want die waren we toen nog, vergeven zijn geworden op basis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar dat werk deed hij niet in zijn hoedanigheid van hoge priester, want dat deed hij toen hij nog op aarde was en het is openbaar dat hij toen geen hoge priester was. Niet naar de ordening van Aaron en ook niet naar de ordening van Melchizedek. Dus voor zover de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonde, en ik geloof dat voor de volle 100% uiteraard en voor alle duidelijkheid, voor zover hij dat deed was dat niet zijn hoge priesterlijk werk. Niet in de ene orde en ook niet in de andere. Dat had er niks mee van doen. Dat deed hij niet als... Als priester. Dat was niet zijn priesterlijke taak. De priesterlijke taak, een priesterlijke verantwoordelijkheid bestaat uit het bekendmaken van God aan de mens. En meer specifiek, het bekendmaken van de naam Gods aan de gelovige mens. En daarom is Christus niet de hoge priester van willekeurig welke zondaar die daardoor behouden kan worden. Maar hij is de hoge priester van willekeurig welke gelovige die daardoor behouden kan leven. Hij is niet de hoge priester van zondaren die daardoor door het hoge priesterlijke werk van Christus kinderen Gods kunnen worden. Maar hij is hoge priester van kinderen Gods die daardoor zonen Gods kunnen worden. Nou, korter kan ik het niet zeggen, want anders dan wordt het niet meer bijbels verantwoord. Maar zo steekt het in elkaar. En dat is ook het thema dan van deze Hebreeënbrief. Dat wil zeggen dat het bekendmaken van de naam Gods aan een grote gemeente en aan zijn broederen niks anders is dan het hogepriesterlijke werk van Christus nu ter wille van degene die in hem geloven. En aangezien in afwachting van de wederkomst alle gelovigen deel uitmaken van deze eerstelingen, gemeente van eerstelingen, is hij dus tot op onze dagen de hoge priester van de gemeente. Dat is het beeld hier. Dat neemt niet weg, volgende voetnoot, dat neemt niet weg dat als later ditzelfde beginsel wordt toegepast op Israël, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat dan zal blijken dat wij, gemeente, niet alleen of niet slechts zijn volk zijn, maar zelfs zijn lichaam, in ieder geval zijn broederen, en we horen dus minstens tot het huis van de hoge priester, en nog strakker, wij horen zelfs tot het lichaam van de hoge priester, en het zal blijken dat de hoge priesterlijke werking en bediening van Christus ten behoeve van Israël in de toekomst net zo goed de hoge priesterlijke functie is van de gemeente met betrekking tot Israël in de toekomst. Want waaruit bestaat de hoge priesterlijke functie? Het bekendmaken van de namen van de eer en daarmee waarheid en wezen Gods. En dat is wat de gemeente zal doen in de toekomst na de opname van de gemeente. Primair, maar niet exclusief, in relatie tot Israël. En als u daarna zegt, volgende voetnoot. Kijk mij houden. Bos, kijk mij houden. Als u daarna komt bij de volgende voetnoot. Als u daarna zegt, maar Israël zou toch een priesterlijk volk zijn ten behoeve van de volkeren. Dan zeg ik precies, want als de eer Gods bekendgemaakt zal worden aan de volkeren, gebeurt het via Christus de hoge priester, via de gemeente, het lichaam van de hoge priester, en via Israël het volk van de hoge priester. Of het huis van de hoge priester, moet ik eigenlijk zeggen. En dan de heidenen zijn het volk van de hoge priester. Het is gewoon hetzelfde beeld, maar nou in een veel breder verband. Daar kun je makkelijk in verdwalen als je alleen maar oppervlakkig leest. Maar zoals gezegd, en ik herhaal het met genoegen, wij zouden niet lezen, wij zouden onderzoeken. En zoals Christus, hoge priester zal ik weglaten, maar priester dan. Zoals Christus priester is van de gemeente, zo is de gemeente de priester van Israël en is Israël de priester van de volkeren. Gewoon één lijn. En aangezien dit een priesterschap is naar de ordening van Melchizedek en niet naar Aaron. En aangezien het dus gaat om priesterschap dat gecombineerd is met koningschap, is Christus de koning. Leuk hè, is Christus de koning van de gemeente, de gemeente is de koning van Israël en Israël is de koning over de volkeren. En als u zegt, ik heb toch wat bezwaar tegen het woord koning in dat verband van Christus en de gemeente, dan zeg ik, oh, dat geeft geen punt. Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Dat is toch gewoon precies hetzelfde? En de woorden die we kiezen om het te beschrijven, beter nog, de woorden die de Bijbel kiest om deze dingen te beschrijven, zijn afhankelijk van de context waarin het verhaal dan verteld wordt, anders niks. En als u dan nog volgende voetnoot, als u dan nog zegt maar hoge priester, ja dat woord, natuurlijk de Bijbel leert dat Christus hoge priester is, maar merkwaardigerwijze, dat staat alleen in de Hebreeënbrief. Want die mensen hebben een concordantie en een computer, zoeken het woord op overal waar het voorkomt en dan kom je alleen terecht in de Hebreeënbrief. Dat is voor de statistiek interessant, maar in de eerste plaats, de hoge priester wordt niet alleen aangeduid als hoge priester, maar ook als borg, ook als middelaar, ook als herder, ook als leidsman. Hebben die nog? En dat zijn de woorden ter aanduiding van de tegenwoordige positie van Christus, zoals we die eveneens in Hebreeën, maar ook in andere Bijbelboeken tegenkomen. En ik bedoel met name dan ook brieven. Je bent het dus niet mee. Het is dus niet alleen de Hebreeënbrief. En dus komt de andere vraag. Maar waarom dan, hoge priester, de term alleen in de Hebreeënbrief en niet in de andere brieven? Dan zeg ik, nou, dat is nou precies wat ik net zei. De gekozen termen, de termen worden gekozen in verband met de context en de achtergrond van het verhaal enzovoorts. Want de gedachte is namelijk deze, dat in de zogeheten brief aan de Hebreeën deze waarheden uiteengezet worden, niet aan de hand van Bijbelse profetie in het algemeen, maar aan de hand van Bijbelse typologie in het bijzonder. En daarbinnen weer in het bijzonder wordt het verhaal ontleend aan de typologie van de tabernakel. En de tabernakeldienst. En het hoofd van dienst in de tabernakel, het hoofd van dienst, heet nou eenmaal de hoofdpriester. Wij vertalen dat bijna onveranderlijk met hoge priester. Maar goed, de hoge priester dus. En de gedachte van de Hebreeënbrief die daar ontwikkeld wordt is dat zoals Aaron de godsdienstige leider was van het volk Israël en van geen enkel ander volk overigens. Dat zoals Aaron de leider was, de godsdienstige leider was van het volk Israël, het volk Gods in de oud-testamentische tijd, zo is Christus de godsdienstige leider van het volk Gods in deze, in nieuwtestamentische tijd. En tot op heden zijn we niet verder dan onze tegenwoordige bedeling en zeggen we dus gewoon, is Christus dus de hoge priester van de gemeente, want dat is het volk Gods in deze tijd. Er is namelijk geen ander volk. Want Israël is immers terzijde gesteld in onze dagen. Nou, moeilijker is het niet. En nou weet ik dat ik dat, ik denk dat ik dat vorig jaar ook gezegd heb, maar ik herhaal het met genoegen, omdat het zulke onbekende, maar zulke fundamentele waarheden zijn. En zoals de heiden niet door Aaron werd toegevoegd aan Israël, want daar had Aaron helemaal niets mee van doen, zo wordt de zondaar in onze dagen ook niet door de hoge priester toegevoegd aan de gemeente, dan wel aan dat volk. Want de priesterlijke dienst bestaat daar niet uit. De hoge priesterlijke dienst bestond daaruit dat hij leiding gaf, in het algemeen, leiding gaf aan de dienst van God door dan wel binnen dat volk. En de hoge priesterlijke functie van Christus is in de praktijk zelfs volstrekt onbekend. Wij maken ons al zorgen als mensen discussiëren over of hij wel onze hoge priester is of niet. Maar het is denk ik van veel groter belang om te verstaan wat het eigenlijk betekent. Ik heb eens iemand meteen zien blozen toen ik dat zoiets zei. Discussiëren over of hij onze hoge priester is, maar niet weten wat het betekent. Dat is wel een beetje erg triest natuurlijk. De hoge priester namelijk geeft leiding aan de dienst aan God. En dat binnen het volk van God. U hebt geen hoge priester nodig om behouden te worden. U hebt een hoge priester nodig om God te dienen. Want een mens kan maar niet zomaar tot God naderen om hem te dienen. Een mens zou om God te dienen slechts kunnen naderen tot het hoofd van dienst en verder niet. Heb ik eens nagevraagd aan een wachtmeester. Een sergeant bedoelde ik. Maar bij ons heette die jongens wachtmeesters in de tijd. Maar heb ik eens nagevraagd aan een officier. Je kan slechts gaan tot degene die net boven je geplaatst is en daarmee het hoger niet. En als men God wil dienen, dan gaat men bij voorkeur met vrijmoedigheid, want men is er toe geroepen, dan gaat men tot Christus. Niet een ongelovige doet dat, een gelovige doet dat. En niet de ongelovige wordt opgeroepen om te naderen tot de troon der genade, maar de gelovige wordt opgeroepen om te naderen tot de troon van deze hoge priester, de troon der genade. De ongelovige wordt opgeroepen om te geloven in de Heere Jezus Christus en in het werk wat hij volbracht heeft voordat hij hoge priester was. Om zijn vertrouwen erop te stellen om zodoende toegevoegd te worden aan het volk. Maar als hij eenmaal toegevoegd is tot het volk, als hij eenmaal wedergeboren is en deel uitmaakt, concreet gezegd, van de gemeente, wordt hij als gelovige en als lid van de gemeente opgeroepen om zijn lichaam te stellen ter beschikking van de dienst aan God. En hij doet dat door te naderen tot de troon der genade. En dat is naderen tot de troon der genade. In de Bijbelse betekenis van de uitdrukking. En daartoe beperk ik mij uiteraard. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat slaat niet op ongelovigen, maar slaat op broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn uit Hebreeën 3 vers 1. En ze worden opgeroepen met vrijmoedigheid tot de troon der genade te naderen in hoofdstuk 4 vers 16. Dat is één bladzijde verder. Dat is de volgorde. En wij zouden die dingen moeten weten. Al was het maar om erbij bepaald te worden dat toen wij wedergeboren werden, kwamen wij niet aan het eind van onze aardse leven, zeg zo. Het is van de bedoeling dat alle mensen zalig worden. Nou zijn wij zalig en daar zijn we dan. Einde van het verhaal. Integendeel, wij zouden ons bewust zijn dat toen wij toegevoegd werden aan dit volk, de gemeente, kregen wij deel aan dat koninklijk en priesterlijke volk. Dat priesterlijke volk onder het nieuwe verbond uiteraard met een priesterdienst naar de ordening van Melchizedek. En wordt dus inderdaad van ons gelovigen verwacht dat we ons stellen onder de heerschappij. Sommigen denken dan meteen aan wet en werken. Maar dat we ons stellen onder de heerschappij der genade. Want zo heet dat. En daartoe heeft God ons die hoge priester gegeven. Er komt nog wat bij, want ik wil het verhaal toch, nu ik toch zo bezig ben, zo volledig mogelijk dan vertellen, hoe kort het ook is. Als er nou staat in Hebreeën 2, dat deze hoge priester, Christus namelijk, vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, is dat dan niet in strijd met wat ik net zei, dat de hoge priester het hoofd van dienst is van dat volk? En dan zeg ik nee, want hoe worden wij tot heerlijkheid geleid in de praktijk? Hoe ziet die weg, ik weet niet goed hoe ik de vraag moet stellen, dat is altijd moeilijk. Hoe ziet die weg naar de heerlijkheid eruit? Hoe komen we daar terecht dan? Via dienst. Via onderwerping aan de Heer. Met alle consequenties en lijden van dien. Want de weg zou gaan doorleiden tot heerlijkheid. En als wij tot heerlijkheid geleid worden, met een korte ei dus, als we tot heerlijkheid geleid worden, dan is dat een weg door lijden heen. En de volgende vraag is, waar komt dat lijden dan vandaan? Wel, het lijden is het gevolg van het feit dat wij als mensen levend hier op aarde niet meer niet de overste deze wereld dienen, maar de overste van een toekomende wereld, Christus. En dat wij niet de meerderheid in het kwaad en daarmee in de leugen volgen, met dank aan Ben Hoekendijk. Maar dat is alweer jaren terug. Dat wij niet de meerderheid in het kwaad volgen, maar inderdaad wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus. En terwijl de meerderheid onderweg is van Jeruzalem naar Jericho, zijn wij inmiddels weer onderweg van Jericho naar Jeruzalem. Met dank aan ene barmhartige Samaritaan, maar toch? Nou goed. Dat ook maar weer even terzijde. De gedachte is namelijk hier, met name in deze Hebreeënbrief, dat dat werk van Christus een werk is dat hij doet als hoofd van dienst, van de hoofd van de godsdienst. Men kan dus alleen God dienen via hem. Dat hij dat werk doet ten einde, in eerste plaats, vele zonen, u en mij, tot heerlijkheid te leiden. En dat gaat via deze weg van dienst. En bovendien wordt er in Hebreeën met nadruk op gewezen dat via deze weg inderdaad wij met God verzoend worden. In de praktijk, niet fundamenteel en juridisch, maar in de praktijk van ons leven. Want zoals zo vaak gezegd, pas waar wij de Heer dienen, onder de genade, in de vrijheid van het nieuwe verbond, daar zijn wij in de praktijk verlost van de wet en worden wij in de praktijk niet slechts verlost van schuld, maar ook van schuldgevoelens. Niet van zonde, maar ook van weet van zonde. Dat is waar het over gaat, hè? Dat is wat deze Hebreeënbrief inderdaad ons uiteenzet. Zodat ik met gemak terugslaande naar Psalm 22... nu lees, weer dezezelfde verse, Psalm 22, vers 23 en 26, zoals geciteerd in Hebreeën 2. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, en het commentaar wat ik nu durf te geven is dat hier dus gesproken wordt over het hoge priesterlijke werk van Christus ten behoeve van de gemeente in onze dagen. Nog niet duidelijk. Goed, als de Heer Jezus Christus de naam Gods bekend maakt aan zijn broederen, is hij daarmee de middelaar tussen God en de mensen. Hebben die nog? Nou, geef eens een ander woord voor middelaar tussen God en de mensen. Hoge priester. Toch? Want zo wordt die functie van de hoge priester beschreven, ook in de Hebreeënbrief. Degene die tussen God en de mensen staat en die de mens met God verzoent, of hoe dat maar heten mag, maar die inderdaad een levende gemeenschap tot stand brengt. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Dat staat hier dus ook. Zie? Nou goed. Dus, hoge priesterlijke functie van Christus. Daarna, dezelfde uitdrukking in vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En zoals de naam Gods officieel bekendgemaakt werd door de oudtestamentische hoge priester aan Israël, wordt de naam Gods nu bekendgemaakt door de nieuwtestamentische hoge priester aan Israël. Aan het Israël God. Aan de gemeente. Aan Efraïm. Aan degene die hem vrezen. Ik bedoelde alle keren hetzelfde uiteraard. En moeilijker is dat niet. Voor de volledigheid, maar daarmee geef ik meteen een introductie vermoedelijk tot de uiteenzetting, de lezing van morgenochtend. Voor de volledigheid zou ik natuurlijk ook nog even moeten wijzen op Psalm 40... Ja, anders komt er vanavond weer iemand en die zegt, ja, je hebt nog een tekst vergeten. Dan zeg ik altijd, Godzijdank. Niet omdat ik hem vergeten heb, maar omdat er nog meer zijn die hetzelfde zeggen. Begrijp je wel? Daar ben ik altijd blij mee. Hoe meer, hoe liever. Psalm 40, want daar staat in vers 10, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Daar heb je diezelfde gemeente als uit Psalm 22 en dus als Psalm 35 en dus als Hebreeën 2. Ik boodschap de gerechtigheid. In de grote gemeente, in de praktijk, sluit het aan ook bij Romeinen 3. Maar nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard geworden buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Oude Testament dus. Gerechtigheid Gods geopenbaard geworden in Christus. Enzovoort. Die gerechtigheid gaat dat. Het is gewoon het boodschappen van het nieuwe verbond. Daar is een ander woord voor, in het Nederlands, dat heet evangeliseren. Ik blijf de boodschap bekendmaken. Ik boodschap de gerechtigheid. Het is gewoon, ik predik het evangelie. En dat niet alleen, ik maak het zelfs verder bekend. In de zin van, ik leg het uit, ik verklaar het. Enzovoorts. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente die bekend wordt verondersteld te zijn. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Let op, zie mijn lippen bedwing ik niet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de lippen Gods dan wel de lippen van Christus bedwongen worden in relatie tot de wereld, maar niet in relatie tot de gemeente. Of in wat eenvoudige Nederlands mede ontleend aan het Nieuwe Testament. God maakt zich bekend aan de gemeente, maar voor de wereld verbergt hij zich en bedwingt hij zich. Nou goed. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere. Gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. En terwijl ik het lees, denk ik aan 2 Korinthe 3, waar de apostel Paulus, en 4 trouwens, waar de apostel Paulus bijna letterlijk hetzelfde zegt als hij zegt, en wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Wij bedekken niet. Ik kan moeilijk stoppen zo met zulke geweldige waarheden in gedachten. Het was Mozes die eenmaal op de Sinaï was en daar deze nieuwtestamentische waarheid en daarmee gemeentelijke waarheid zag, maar hij kreeg de opdracht die te bedekken. Hij mocht er niet over spreken. Hij moest het bedekken. En in de praktijk hield dat onder andere in dat de dingen die hij gezien had zouden vormgegeven worden in de tabernakel als zodanig, in de voorwerpen van de tabernakel en vervolgens in de dienst van de tabernakel. In nog veel meer, maar dat noem ik nou maar even niet. Maar dat is in ieder geval een Bijbels gegeven. En er waren door de geest geïnspireerde mensen die deze dingen inderdaad vorm konden geven. Want kunst, ook juist in de Bijbelse betekenis van het woord, houdt nog altijd in dat men abstracte en geestelijke waarheden op een of andere wijze kan gestalte geven in tastbare, zichtbare vormen. Hebben die nog? Niettemin heet zoiets verberging. En Mozes had dingen gezien die hij moest bedekken. En als uitbeelding daarvan moest hij ook een deksel, een bedekking over zijn gelaat leggen. Tot in onze dagen heeft dat overleefd. Al is het lang bedekking langzamerhand in sommige kringen geslonken tot zo'n klein, een keppeltje geloof ik. Hè? Ja, in allerlei kringen heet het anders, maar bij de Joden heet het geloof ik een keppeltje zo klein dat men zelfs haarspelden nodig heeft om de dingen op zijn plaats te houden, vooropgesteld dat men haar heeft. In het andere geval dubbelzijdig plakband, broeder. Ja, dubbelzijdig plakband. Nou goed. Of een gewone zwarte hoed, maar een bedekking. Maar Paulus zegt, hij zegt, dat was de situatie onder het oude verbond. Daar waren deze dingen wel. Er waren er ook die het wisten. Er waren het ook die het opgeschreven hebben. Maar het was bedekt. Er lag een bedekking over. Maar ik ben tot Christus bekeerd en die neemt de bedekking weg. Dus ben ik niet meteen te raden gegaan bij vlees en bloed, maar bij de geest. En dus ben ik gegaan naar Arabië, waar een berg is die genaamd wordt Sinaï. En daar ben ik bovenop geweest en daar heeft de Heer mij opgetrokken. In de derde hemel heeft mij wondere dingen laten zien die jullie, Korintiërs, mij niet willen laten uitspreken. Draai dat maar eens vertraagd af. Maar dat is wat het is. En Paulus zegt naar aanleiding daarvan, nog steeds in de Korinthebrieven, maar wij hebben verworpen deze bedekselen der schande. Deze schandelijke bedekkingen. En in dat verband zegt hij ook, en ieder man die profiteert of hoe dan ook God dient, zou dat doen met ongedekt hoofd. En hoewel het ongetwijfeld letterlijk bedoeld is, is de overdrachtelijke betekenis de belangrijkste. Men zou geen bedekking leggen over het woord Gods, maar met vrijmoedigheid erover spreken. Men zou het niet aanpassen aan de mens, men zou het niet, zeker de prediking van het nieuwe verbond, niet inpassen in de wet. Dat kan alleen maar door een bedekking over te leggen enzovoort. Maar in tegendeel, men zou met vrijmoedigheid deze bedekkingen wegnemen en zich stellen in het licht en wandelen in het licht en dus ook inderdaad dat licht laten schijnen. Dat is het verhaal. De bedekking wegnemen. En dat is wat God zelf dan wel, wat Christus zelf gedaan heeft. En wat hij nu doet. Want, ben ik terug in Efeze 1 waar we van de week al waren. Een van deze zegeningen was, hij heeft ons uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Dat is een oud plan. Hij heeft ons tevoren, dat was ook een oud plan, hij heeft ons tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Om tot heerlijkheid geleid te worden dus. Allemaal in Efeze 1. Hij heeft ons begenadigd in Christus. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. En de volgende die dan genoemd wordt in Efeze 1 is, in Christus heeft hij ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dat is de vervulling van Psalm 22, vers 23 en 26. Wat was het, Psalm 35, wat was het, 18 of zo. Psalm 40, vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Mijn lippen bedwing ik niet en in ieder geval niet meer. Hij maakt zich bekend. En de tragiek, ik zeg het als vaststelling over anderen, maar ik bedoel het als waarschuwing voor u. Alleen daar ben ik een beetje te verlegen voor, maar dan zeg ik, de tragiek is dat zoveel christenen die verborgenheid van Gods wil zelfs helemaal niet willen horen. En als ze hem wel horen, zelfs nog geneigd zijn om hem weg te redeneren. En te zeggen, ja, er zijn zoveel verborgenheden in de Bijbel. Zodat het op zich ook al niks meer betekent. Maar waar het om gaat is dat God zijn lippen niet bedwingt. Hij maakt zich bekend, hij openbaart zich aan ons en wij zouden naar hem luisteren. Toen heb ik het nagevraagd aan de meest wijze man op de Heer Jezus na, die ooit geleefd heeft. En die zei, als je tot God nadert, moet je dat niet doen hoor. Moet je niet doen om daar iets te brengen, want God heeft voor jou niks nodig. Zei Paulus later ook trouwens. Als je het nadert tot het altaar enzovoorts, dan moet je daar niet in de eerste plaats wat brengen. Je moet daar je oren openzetten. Je moet daar luisteren. Want God zei niet, hier zetel ik in het heilige der heiligen op het verzoendeksel van de ark des verbonds. En als je me wat te bieden hebt, breng het dan maar hier. Dat zei hij niet. Hij zei, hier zetel ik in het binnenste heiligdom, dat is mijn term dan vooruit, maar in het heiligdom, in het binnenste, achter het voorhangsel, hier zetel ik op het verzoendeksel tussen de cherubim, en van hieruit zal ik tot je spreken. En als je het horen wil, wat doe je dus? Hebreeën, even weer kort sluiten. Naderen tot de troon der genade. Bij een Engelsen hoef je dat niet uit te leggen, want die weten dat het verzoendeksel hetzelfde is als de troon der genade. Ze gebruiken er ook hetzelfde woord voor. De mercy seat. De troon der genade. De stoel der genade. Daarheen zouden wij naderen. En zoals Israël zou naderen tot de Heer voor het verzoendeksel, voor de ark des verbonds, waarbij de hoge priester zou voorgaan, zo zouden wij naderen tot de Heer Jezus Christus, die op die troon der genade gezeten is. Niet in de eerste plaats zelfs om wat te geven, hoewel we dat zouden doen natuurlijk, maar in de eerste plaats om naar hem te luisteren, om door hem onderwezen te worden en om zo ingewijd te worden in de dienst aan God, zodat wij onze lichamen ter beschikking gesteld hebbende inderdaad God op Gode welbehagelijke wijze zouden dienen via, omdat het niet anders kan, via de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, via ons hoofd van dienst. Amen.